106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Een hele goede middag en hartelijk welkom op deze zaterdag, want dat is het natuurlijk. Mocht u net uw broodje op uw bord hebben, dan eet smakelijk natuurlijk. Dit is het programma Kerk in Delft, maar dat wist u al, want anders had u niet op ons afgestemd. Van, voor, door en met de kerken. Mijn naam is Mechtold en ik heb 2,5 gast, om het maar even zo te zeggen. Dat is een beetje ingewikkeld, want naast mij zit Fred van Helden en die is deels de gast, maar deels is die ook gewoon lekker mijn medepresentator voor vandaag, vind ik tenminste wel gezellig.
Dus ik tel voor de helft mee vandaag.
Ja, of anderhalf.
Anderhalf, ook anderhalf, nou dat klinkt beter nog.
Dat vind ik eigenlijk ook wel een goeie. Nou, dan heb ik zelfs 3,5 gasten in de studio. Nou, eigenlijk 4,5, want ik heb ook nog een gasttechnicus bij me vandaag. Nicky, die staat samen met Henk achter de knopjes om ervoor te zorgen dat u het allemaal kunt horen. Hey Fred, jij zit nu gewoon lekker gezellig met mij mee te praten. Maar jij bent hier ook vanwege The Inspiration.
Ja.
En wij kennen allemaal The Passion. Dat is Pasen.
Ja.
Maar dit is weer wat anders. Dit is een beetje daarop geïnspireerd. Is moet ik me dat voorstellen?
Ja. Kees en ik, we hebben een keer al gezeten. Toen dachten we van, nou, die Passion, dat is leuk. Is dat landelijk? Toen dachten we van, kunnen we dat ook in Delft doen? En okay. Dat is een paar jaar geleden hebben we dat toen gedaan. Toen was de hele Hofkerk die was helemaal afgeladen, vol erbij. En toen dachten we daarna van, nou, we kunnen het nog een keer doen. Maar we dachten, we kunnen misschien ook wel eens kijken of we dat met Pinksteren kunnen doen.
Dat is natuurlijk een iets minder bekende feestdag, kerkelijk gezien, dan Pasen of kerst.
In Zoetermeer hebben ze een keertje ook live op een plein een Inspiration gedaan. En ook hetzelfde idee, alleen veel korter. Wel met bekende Nederlanders, vandaar dat er toen wat aandacht aan was. Maar daardoor werd ik in ieder geval geïnspireerd om ook iets dergelijks op te zetten.
Ja. Ik begreep, u zit in de band.
Ja.
Online, dat is de Praise Band die regelmatig in de Hofkerk muzikale begeleiding verleent.
Die ons hier bij helpt. En met kerst hebben we hetzelfde eigenlijk gedaan. Maar toen was het kerstverhaal was erbij. En toen zat het precies in die tijd van die top 2000. Dus toen konden we mooi liedjes uit die top 2000 noemen.
Ja. Maar dan dat is natuurlijk wel heel gunstig voor jou. Want je hebt meteen de muzikale kennis. Heb je gewoon in huis.
Ja, ja.
Dus we doen het wel met een hele band, dus dat is. Ik ben niet de enige die beslist over.
Nee, maar goed, toch?
Kunnen,
je bedoel, je moet liedjes bedenken die erbij passen. Ja. Bij een thema. Nou ja, nou is Pinksteren natuurlijk voor een heleboel mensen best een abstract concept eigenlijk geworden.
Ja, dat,
hoe geef je zoiets vorm dan?
Zo beginnen we ook een beetje erbij. Hè? Want het is een beetje iets wat altijd blijft zweven, hè? Pinksteren. Wat is dan nou feest van de geest? Wel, onze vorige dominee die riep dat altijd. Hè? Pinksteren is het feest van de geest. Maar wat is dat nou?
Het bed lekker, maar...
Ja. Ja. Maar hoe pak je dat nou precies? Dus wij moeten iets gaan vertellen over hoe die leerlingen, hoe ze daar na paas eigenlijk zaten. En hoe verward ze waren. Hoe ze niks snapten eigenlijk van hoe het nou verder moest. Mm-hmm. Want zo schrijven ook de evangelisten. Schrijft één, die schrijft het heel... Die stopt eigenlijk met een leeg graf. De ander die begint, die schrijft nog door. Daarna die begint in Handelingen weer verder te schrijven. Maar hoe vind je dat? Hoe vind je dat nou erbij? Dus nou, dat verhaal van hun vertellen. En dat hebben we wel aardig gedaan. We hebben een paar mensen erbij die de verhalen vertellen.
Ja, Maria van Magdala die haar belevenissen vertelt.
Mm-hmm.
En Petrus en Thomas, die redelijk bekend is.
Dat is inderdaad ook nog wel een redelijk bekend verhaal voor de meesten. Ja,
daarom.
Een beetje de key figures, zou je kunnen zeggen, uit het traject na Pasen. Die worden eens even onder de loep genomen.
Ja, en dan proberen we het een beetje terug te vertellen ook naar deze tijd toe erbij. Dus ik vind met Petrus vindt het eigenlijk het leukste stukje geworden of zo. Daar hebben we eigenlijk de 3 verhalen van Petrus wat in elkaar gezet. Dus het ene verhaal is van de verloochening. Dat hij zegt van ja, ik ken Jezus niet. Aan de andere kant, erbij hoe hij zich dan voelt. Dat net zoiets is dat het wegzakken in het water. En dat Jezus hem later weer omhoog trekt. En zegt van, ja, ik wil op jou wil ik toch mijn kerk bouwen. Jij bent de rots. En wil jij een herder worden voor allerlei mensen? Nou, 3 verhalen zo in een kort stukje in één gebracht.
En heb je dan een voorbeeld van een stuk muziek wat je daarbij hebt gekozen? Of wil je dat nog niet verklappen?
Nou, we hebben wel wat... wat muziek. In deze was dat heel, heel simpel. Dat was de bij van Jezus die trekt Petrus uit het water. Dus dat is pak maar mijn hand.
Ik zou denken aan lopen op het water misschien. Ja, maar...
Zoiets had ook gekund.
Had ook gekund, ja.
We zaten met heel veel liederen zaten erbij. En dan moesten we ook een beetje kijken van... Nou, wat,
ja, je moet toch keuzes maken
wat
dan.
Wat is onze keuze? Wat kan de band spelen? Wat speelt makkelijk?
Daar staat,
wat
valt het natuurlijk toch ook mee. Ja. Dat is zeker waar. En als mensen nou zeggen van... Hey, wij willen dit wel een keer meemaken. Want ja, The Passion is natuurlijk uitgegroeid tot een landelijk spektakel. Ja. Hopen jullie dat voor The Inspiration ook?
Ja, dat hopen we ook. We hopen dat, dat het groot is, dat de kerk helemaal vol zit. Maar we weten ook, we doen het op Pinksterochtend zelf. Ja, maar er zullen ook veel mensen zeggen van... Nou, ik ga naar mijn eigen kerk of naar mijn eigen huisgemeente ga ik toe erbij. Dus we moeten daar ook niet te veel van wachten. We hopen dat het hierdoor, zeg maar, ook veel meer mensen uit Delft denken van... Nou ja, ik zit op Pinksterzondag. Wat ga ik doen? Ga ik ontbijten? Of ga ik misschien eerst even naar die kerk toe? Maak ik die mooie Pinkster Inspiration mee? En ga ik daarna even gezellig brunchen?
Ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Mogen de mensen ook zelf meezingen?
Ja.
Ja, expliciet gevraagd. De jongens, zing als je de liedjes kent, mee.
Nou, zingen, dat maakt dus een groot deel uit van jullie project, The Inspiration. De muzikale omlijsting zit volgens mij wel snor, als ik het zo gezien heb. Ik zag even snel wat titels voorbij komen. Nou, dan zullen een heleboel mensen dat zo meedoen, denk
heel,
ik.
Heel bekend, hè? Er zijn hele bekende tussen.
Ja, ja. Absoluut. Ja, ik ben wel heel nieuwsgierig naar hoe gaan jullie dit vormgeven? Want ik zag al, jullie hebben nog een generale repetitie en er moet van alles klaargezet worden. Zit er nog iets van een decor achter? Of hoe moet ik me dit indenken?
Nee, we hebben het heel, heel simpel gehouden deze keer. Dus geen groot decor erbij. En ook niet een hele fotosessies om die figuren in de personages, zeg maar, in een bepaalde decor neer te zetten. We hebben eigenlijk gewoon wat dat betreft veel hulp gebruikt van internet en plaatjes die daarbij zitten om het op de twee grote beamerschermen, zeg maar, te laten zien.
Mm-hmm.
En de lezers die erbij zijn, die een rol vertolken, nou, die zijn wel wat aangekleed, zeg maar.
Ja, een beetje dat je ze herkent
in
als
een kostuum,
deelnemer.
Daarmee zie je meteen van, nee, dat moet Petrus zijn. In ieder geval, daar hebben we een visserman staan. En, en dat is Maria van Magdala. Kun je in ieder geval wel zien van, nee, dat is iemand uit die tijd.
Ja, precies. Dus een klein aspect even daaruit gelicht, zodat herkenbaar is wie is.
Ja.
En de teksten die ze uitspreken zijn denk ik redelijk van deze tijd.
Ja, nou, dat is een beetje een mix is dat die teksten. Want eigenlijk is het alsof zij hier in de Hofkerk zitten. Maar ze vertellen een beetje van die tijd, maar ze kijken ook een beetje in deze tijd. Dus het is een klein beetje een mix.
Oh, wat grappig. Ja, want ik ben wel eens... Het is een heel ander iets, maar ik ben wel eens in Amersfoort geweest. In het oude mannenhuis was dat destijds. En daar hadden ze een aantal acteurs, zou je kunnen zeggen, rondlopen. Maar dat was meer live action roleplaying. Want die deden echt alsof ze in die tijd zich bevonden. Yeah. En als je dus iets vroeg wat niet klopte met die tijd,
dan deden ze ook echt zo van,
weet ik niet.
Precies, als je een selfie wil maken, dan vragen ze, wat is dat voor een ding?
Ja, precies. Nou ja, zoals in sommige kunstwerken ijsjes en astronauten ontdekken die er eigenlijk niet horen te zitten, was dit eigenlijk ook een beetje. Maar jullie maken dus een mix van hedendaags.
Ja, een beetje een mix, want we willen ook die rollen, dat die ook direct wat kunnen vragen aan het publiek.
Ja. Oké, het is ook de bedoeling dat zij interactie hebben met het publiek in de kerk.
Ja, en daar speel ik ben een beetje de verteller van. Daar speel ik ook wat in mee. We gaan ook de mensen zelf een beetje uitdagen. Van, als je het over hebt over dat die leerlingen gaan vertellen van wat Pinkster is, is het ook vertellen van, nou, waar hou je nou zelf je inspiratie vandaan? En waar zit nou je eigen passie?
Nou, mensen uit de Hofkerk, als jullie luisteren, dan zijn jullie vast een beetje geestelijk erop voorbereid dat jullie eigenlijk vanavond nog even wat huiswerk moeten doen.
Ja,
want
ja.
Er kan zomaar iets aan jullie gevraagd worden.
Zijn ze wel gewend, geloof ik. Ja.
En er zijn natuurlijk ook andere mensen die hier door nieuwsgierig raken.
Ja, wie weet. En
langskomen en ook mee mogen vertellen.
Even de praktische informatie. Wie, hoe, wat, waar, waarom, hoe laat?
Kom allemaal morgen. zondag 20 mei, eerste Pinksterdag, naar de Hofkerk.
Kort van de Lindenstraat.
Kort van de Lindenstraat 1 is dat. Als je daar om 10 uur bent, kunnen we lekker een plekje uitzoeken. En we hopen als je wat op tijd komt, weet je in ieder geval zeker dat u een goed plekje hebt erbij. En zing mee. En je hoeft niks ervoor te betalen. Ja, er zal een collector zijn in de dienst, maar voor de rest is alles gratis.
En na afloop een kopje koffie.
Dat is ook altijd mooi meegenomen.
Ja.
Nou, klinkt in ieder geval heel gezellig ook.
Ja, en wat ook nog leuk is om te vertellen, zeg maar, is dat we gaan ook een beetje vragen van waar gebeurt dat, zeg maar. De geest van God gebeurt niet alleen bij ons in de kerk of zoiets, maar het gebeurt over de hele wereld. Dus we hebben wat mensen ook gevraagd om te laten zien, kleine filmpjes, kleine verhaaltjes, om iets te zeggen van waar gebeurt dat? Waar is Gods geest actief?
Dat is wel een hele spannende vraag. Dus als u daar het antwoord op zou willen weten, of misschien zelf wel een deels een antwoord heeft, dat kan natuurlijk ook.
Precies.
Dan kunt u morgen om 10 uur zich in de Hofkerk vervoegen bij dominee Fred van Helden en consorten. En dan
met de band online.
Met de band online. Nou, gaat helemaal goed komen volgens mij dan. Ja.
Dat is zeker de bedoeling.
Nou, hartstikke goed.
Wij worden er enthousiast van. Ik hoop dat u er ook warm van wordt en dat vuur doorgaat.
Nou, dat is in ieder geval de bedoeling van dit project.
Ja.
En wie weet vindt het wel navolging en hebben we er volgend jaar meer?
Precies, staan we ineens op de markt.
Nou ja, ik zeg leef je uit en wie weet gebeurt het zomaar. Je weet het niet. Nee. Nogmaals, samengevat, zondag 20 mei, 10 uur in de Hofkerk, The Inspiration. Een project een beetje losjes gebaseerd op The Passion, maar dan het Pinksterverhaal. Dan denkt u nou, ja, dat Pinksteren, hoe zit dat nou ook alweer met dat feest van die geest? Wat is die geest nou ook alweer precies? Hoe kun je dat vertalen? Ik denk dan altijd, inspiratie is natuurlijk van inspireren, van het Latijn.
Ja.
Maar misschien is het Griekse woord voor veel mensen eigenlijk makkelijker. En enthousiasme. Want dat is eigenlijk ook en theos betekent in God zijn of God in jou. En misschien is dat enthousiasme, is dat wel een beter begrip voor mensen om voor de geest te halen. Nou ja, mooi bruggetje ook weer. Dan inspiratie. Inspiratie wordt is toch een beetje een afgekoude managementterm geworden, heb ik het een beetje het idee.
Misschien wel.
De
inspiration klinkt nog wel wat.
Die enthousiasme, dat ben ik niet zo lekker, hè?
Nee,
dat ben ik wel met je eens. Die inspiration, ja, beter.
Maar het is wel een zoektocht inderdaad, nou, waar bij mensen ook dat vuur zit. En dat er niet iets is van iets van lang geleden of zo. En wat je daarna moet doorgeven. Maar dat het altijd ergens onder mensen leeft. En als je dat weet wakker te maken en weet een beetje op te poken, dan komt dat vuur er wel. Want dat geloof ik echt, dat er bij ieder mens dat er een soort met vlammetje of een vonkje ergens zit van waar zij naar verlangen. En nou ja, dat heeft dat er wel te maken met een zoektocht ergens naar God en naar het koninkrijk van God.
Dus dat is ook iets waar jullie mensen misschien ook met dit project een klein beetje mee kunnen helpen met die zoektocht.
Ja, wij proberen dat in ieder geval een beetje zo op te poken. En dat, hoe kan je dat eigenlijk leuker doen dan door muziek erbij? Daar worden mensen sowieso al enthousiast van.
Dat is zonder meer waar.
Ja.
Ik denk dat muziek in dit soort... Ik denk dat daarom ook dat dingen als The Passion zo goed aansluiten. Omdat het aan de ene kant is het natuurlijk een Bijbels verhaal, wat mensen misschien niet altijd meer van huis uit hebben meegekregen. Maar het wordt op een zodanige manier ook muzikaal vertolkt, dat ze de achterliggende boodschap wel kunnen bevatten.
Ja.
En ik denk dat dat een heel knap iets is van dat format, dat ze dat hebben weten te bedenken.
Ik vind het elke keer bijzonder dat je behoorlijk bekende liedjes al 100 keer gehoord op de radio. En dan in zo'n verhaal gegoten, dat je ineens andere dimensies in zo'n lied ziet. En dat je dat weer een heel andere manier kan beleven. En dat is prachtig.
Ik vind ook vaak de reacties van de artiesten wel heel bijzonder. Want heel vaak zijn dat toch niet mensen van wie je verwacht dat ze er een specifiek kerkelijke levenshouding op nahouden. En als je dan ziet hoe geraakt zij ook worden door hun rol, door de liederen die daarbij gekozen zijn, dan vind ik dat toch wel iets heel bijzonders.
Ja, meestal door dat spelen of zo, dan leef je in een rol. Nee, als de spelers die Jezus mogen spelen, als die zich echt inleven in die rol, dan, ja, dan denk ik dat dat echt wat met je doet. Dat je ineens ziet van, nou ja, als iemand zo bewogen is om andere mensen en zich zo wil inzetten en ervoor gaan, ja, dan zal dat ook voor jezelf, denk ik, wat verandering geven.
Nou ja, ik denk dat dat voor elke rol geldt. Want ik kan me voorstellen dat als jij daar staat als Pilatus... Ja. En jij moet die keuze maken.
Ja.
Zeker. Nou, ga er maar aan staan, hoor. Ja, of Judas.
Ik weet nog dat ik mee geweest ben. En daar stond in Rotterdam bij zo'n Passion. En dan staat er al op dat scherm staat er. En er wordt van tevoren verteld van je moet roepen kruisig hem. Nou, dat krijg je haast, krijg je dat niet over je lippen, krijg je dat. Dat voelt zo apart, voelt dat en zo raar voelt dat. Ik denk van, zullen we het verhaal vandaag gewoon omdraaien? En zullen we roepen van, nee, laat Jezus vrij.
Maar ja, je weet ook dat geen optie was.
Nee, maar dat, zo merk je dat het in jezelf een hele strijd ergens dan weer geeft. En dat vind ik wel spannend eraan. Zo breng je het wel tot leven.
Nou ja, misschien doet die inspiration dat dan een klein beetje voor Pinksteren.
Ja, dat hoop ik. Dat de mensen zich ook in die rollen wat in kunnen leven. En zeggen van ja, daar zit iets van mij, speelt erin. En ja, misschien zit ik ook in een huisje dat de muren om me afkomen. En als ik dit allemaal hoor, denk ik van, ik wil er wel van vertellen. En ik wil er wel op straat op gaan. En ik durf er nou wel te vertellen wat Jezus voor mij betekent,
Ik denk dat het stereotype in Delft is dat er een heel veel ongelovige Thomassen rondlopen. Eerst zien, dan geloven.
Ja, en ze zei dat bij een Passion in Twente, zei ze dat bij de toe, zei ze van misschien moet je eerst geloven en dan zien. Draaide ze het precies om.
Oeh, dat is ook wel een leuke.
Ja. Maar ik kijk ook altijd anders hoor naar Thomas. Misschien is Thomas helemaal niet die man die zo ongelovig was. Maar zegt hij van, nou ja, ik moet ook met een goed verhaal moet ik erbij komen. Je zou maar komen bij allerlei vervolgde christenen ergens in Azië. En dan kan je niet vertellen van, ja, Jezus is opgestaan. Ja, zegt hij. Maar hoe zit dat dan met dat lijden? En ik denk dat Thomas telkens precies die twee kanten aan elkaar weet te verbinden. Als je zegt van, nee, alleen maar dat juichen. Hij zegt, ik weet van het lijden. En als je zegt van, ja, maar het gaat alleen maar om het lijden. Dan zegt hij, oh, wacht even. Het gaat ook nog eens een keer om de opstanding.
Ja, ik vind dat wel een mooie. Want ik denk dat heel veel mensen Thomas als een beetje naïef zien misschien. Ja. En ja, ik ben eigenlijk wel met jou eens dat hij dat helemaal niet zo misschien is. Mooi. Misschien moeten we daar eens wat dieper in gaan duiken.
Misschien gaan we dat maar eens doen.
Fascinerend is het in ieder geval allemaal wel. Ja. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie komst naar de studio. Fred, blijf lekker zitten. Meneer Witte ook, Kees?
Ja, ik blijf erop zitten.
Gezellig. Want zometeen gaan we praten met meneer Van den Berg over zijn huisgroep. Maar eerst gaan we eventjes naar de station call en naar de kerkagenda. En nou heb ik een beetje een probleem, want de webpagina die ik zocht kan niet worden weergegeven, omdat het druk is op de website. Ik heb geen. Zitten er dan zoveel mensen op de website van de Raad van Kerk in Delft te kijken, vraag ik me dan af. Nou ja, het zal allemaal wel. Nou ja, in ieder geval staat dus The Inspiration op de agenda. En tweede Pinksterdag zullen er ongetwijfeld ook nog allerlei vieringen en missen in Delft en de omgeving zijn waar u zich kunt vervoeren. In dit geval zou ik u willen adviseren, kijk in het PKD, het Protestants Kerkblad Delft, of in het parochieblad van de Rooms-Katholieke parochies hier in Delft. Want daar staat de meest actuele informatie in. Dan bent u in ieder geval altijd op de hoogte van de juiste plaats en tijd. Ik ga door. Ik ga met meneer Paul van den Berg praten. Hallo, welkom. Fijn dat u er bent. En ik zit hier helemaal blanco. Ik heb alleen van Fred te horen gekregen dat u een huisgroep leidt. En dat u oorspronkelijk in het Kristal zat, maar dat u inmiddels verhuisd bent. Dat is de enige informatie die ik heb. Dus ik zou zeggen, stel u even voor en vertel wat u doet.
Ja, wij vergaderen elke zondag in de Gabrielschool inmiddels. Mm-hmm. In Michiel ten Hovenstraat. En wij hebben daar... Ja, het wordt een huisgemeente genoemd, maar er zijn verschillende gemeenten ook waar aparte gebouwen zijn, die dan lijken op kerkgebouwen, waar mensen speciaal samenkomen. We maken geen gebruik van een orgel. Maar wij proberen op alle vlakken zo dicht mogelijk de Bijbel trouw te blijven. Mm-hmm. En de eerste leer zoals die gebracht is, die de apostelen aanhingen, om dat zoveel mogelijk uit te dragen. En dat is allemaal begonnen in Ierland in het begin van de 19e eeuw. Mm-hmm. Dat was een John Nelson Darby. Mm-hmm. En die man is ook terug te vinden op de Nederlandse Wikipedia. Daar kan je een verhaaltje van hem lezen. Maar die was op jonge leeftijd al ver doorgestoomd in de kerk. En die was op een gegeven moment, had hij een ongeluk met zijn paard gehad. En toen was hij op zijn ziekbed en toen lag hij na te denken over dingen. En toen dacht hij bij zichzelf van ja, klopt dat eigenlijk wel? Dat ik elke keer gewoon een woord voorbereid en dat ik dat een vastomlijnd verhaal is. Dat ik daarmee naar de kerk ga en dat ik dan zeg wat ik denk en wat in me opgekomen is. En dat ik dan aan mensen dan allemaal mogen toehoren en dan mogen ze weer naar huis gaan. Hij zegt, eigenlijk klopt dat niet. Want iedereen die de Heilige Geest ontvangen heeft, die blijft niet leeg. Die krijgt allemaal wat van de Heilige Geest toebedeeld. Nou, we hebben het net gehad over de Heilige Geest. We hebben het gehad over het Pinksterfeest. En we gaan allemaal vieren, onder andere in de Hofkerk, over de Heilige Geest. Maar zijn wij ons bewust dat wij de Heilige Geest zelf ook ontvangen hebben? Dat is een vraag die we ons allemaal kunnen stellen. En als dat zo is, dan hebben we iets om met elkaar te delen. En dan is het zo dat wat die meneer Darby begonnen is, hij heeft toen een paar andere mensen ook benaderd en langzaam kreeg hij steeds meer aanhangers. Hij is uit de kerk getreden en hij is toen door heel Europa gereisd. Hij is ook in Nederland geweest, hij heeft in Apeldoorn gelogeerd. En heeft die mensen op de hoogte gebracht van wat zijn visie was over dingen. En heeft daar eigenlijk duizenden, tienduizenden volgelingen gekregen. En die dus uit de kerk treden. En dat zijn dan onbezoldigde mensen die daar dienen en die rondreizen om anderen te helpen. Maar in zo'n bijeenkomst kunnen eigenlijk alle mannen met elkaar praten over de Bijbel. En de ene ontvangt iets en daardoor krijgt de ander weer een indruk. En die indruk breid je samen uit. En met elkaar ontstaat er iets dat helemaal leeft. De gemeente wordt gezien als het lichaam van Christus. En in het lichaam zijn verschillende organen. Het ene orgaan helpt het ander. Het ene zorgt voor de bloedtoevoer, het andere zorgt voor de zuurstoftoevoer. En wat je met elkaar hebt als je samen bent, is dat de gedachte van het lichaam helemaal tot leven komt.
Heel veel zit erin eigenlijk van wat we het over hadden, over Pinkster. Hè? Over die geest die overal zit. En zeg van of mensen dat ook voelen, zeg maar, dat ze zelf ook een deel zijn van die geest. Kan je iets vertellen over hoe je dat, hoe dat in die de groep waar jij die bij elkaar komt, of bij jouzelf, zeg maar, de mensen daar dat voelen?
Ja, het is. Je leest een stuk uit de Bijbel, je praat erover en de een heeft soms meer dan de ander. Dat valt niet te ontkennen. En soms vindt iemand een beetje wat technisch worden en de andere keer wordt het een beetje evangelisch, de andere keer wordt het een beetje dogmatisch. En de ene keer heeft de een meer plezier erin dan de ander. Maar iedereen die ontvangt wat. En het zijn ook vaak dat bepaalde indrukken bijblijven, die dan in de loop van de week nog eens een keertje verder ontwikkelt. En waar je dan bepaalde indrukken door krijgt. En omgekeerd krijgen we dus in de week een bepaalde indruk door wat je praktisch meemaakt. En dan wil je dat ook in de groep gooien. En dan kan je elkaar daar weer mee ondersteunen.
Dus het is ook het delen van ervaringen in de dagelijkse praktijk, die dan weer in zo'n gesprek terugkomen. En waardoor je ook met elkaar daar misschien steun aan kunt ondervinden.
Ja, en het is de. Kijk, de Bijbel is een boek met bepaalde stukken teksten in. Maar ik denk dat wij allemaal wat ervaring hebben dat een bepaald stuk wat je leest de ene keer is heel anders voor je betekent dan de andere keer. En iedere keer lees je dingen en dan komen er weer nieuwe dingen in je op. En zo heb je dat ook als je bij elkaar komt, dat de een weer een nieuwe indruk heeft die jij nog nooit gehad hebt. En die deelt dat met een ander dan. En daardoor wordt het veel sneller dat het groeit. Je stimuleert elkaar eigenlijk. Een turbo-effect.
Ik hoorde u zeggen, mannen, bent u een groep met alleen maar heren, of zijn er ook damesgroepen op dit front actief?
Nee, maar wij zijn, zoals ik al zei, nog een bijbeltrouw. Dus wij houden ons ook vast aan wat in 1 Korinthe 14 staat, dat de vrouwen in de gemeente zwijgen. Die zijn dan wel aanwezig en die kunnen thuis kunnen zij hun vragen stellen. Of na afloop kunnen ze hun vragen stellen. Maar in de gemeente zelf spreken alleen de mannen.
Oeh. Dat zou in ieder geval geen groep voor mij zijn. Dat is wel weer duidelijk. Daar heb ik toch een iets wat andere visie op. Maar goed, dat is uw goed recht. Daar zijn wij in democratie voor. En dat mag allemaal.
Hoe kijk je dan... om daar eventjes op door te gaan. Hoe kijk je dan tegen zo'n paars verhaal en juist die Pinkster verhalen, waarin het ook die juiste vrouwen zijn die zeg maar zo bekommerd zijn om het lichaam van Jezus. En als eerste ook degene zijn die de opstanding zeg maar ervaren en het vertellen aan de leerlingen.
De vrouwen spelen een heel belangrijke rol. Mm-hmm. Ook in de gemeente spelen ze een heel belangrijke rol. Maar de vrouwelijke kant in de Bijbel is altijd de subjectieve kant en de gevoelige kant die daarvoor komt. Het is ook, ja, de gemeente is ook de bruid van Christus.
Ja, nou ja, goed. Ik kan daar een hele discussie over beginnen. Want ik ben nog steeds van mening dat ze ooit het woord philoi als in vrienden toch echt verkeerd vertaald hebben. Dat het niet alleen maar de mannenbroeders is, maar dat ook al zou er maar één man in het gezelschap zijn, dat ze in het Grieks dan toch voor de mannelijke vorm kiezen in plaats van de vrouwelijke vorm. Terwijl er wel degelijk vrouwen in ieder geval aanwezig waren. En waarschijnlijk zelfs ook wel gesproken hebben, want die zijn er ook wel degelijk bekend. Maar goed, dat is ieders keuze. Heeft u een bepaald rooster volgens dat u hanteert voor het kiezen van de Bijbelteksten die u gebruikt? Of leest u de Bijbel van kaft tot kaft? Of hoe selecteren jullie de teksten waar jullie mee aan de slag gaan?
In principe houden wij een bepaald Bijbelboek aan waar we mee bezig zijn. En dat kan van de ene keer het Oude Testament zijn, de andere keer het Nieuwe Testament. Maar dan kan er altijd van afgeweken worden. En voornamelijk als er bezoek is uit andere plaatsen, dan maak je graag ruimte voor andere mensen. Dat je ook naar die kunt luisteren en wat die te zeggen hebben. En dan zijn het vaak een serie verschillende teksten uit verschillende gedeelten van de Bijbel bij elkaar, die dan een bepaalde indruk belichten. En op die manier is er geen vast omlijnd programma. Het kan wel eens voorkomen dat je van plan bent om bepaald iets te zeggen. En dat je als puntje bij paaltje komt toch ineens een heel andere schriftplaats ingegeven krijgt.
En wie bepaalt dat, zeg maar? Van, ik zie jullie bij elkaar komen op een zondagochtend. En heeft dan één iemand al iets voorbereid? Of laat jullie dat? Of is dat iets wat door de week groeit en iedereen denkt van, nou, ik zou het daar wel over hebben, ik zou het daar wel over willen hebben?
Je weet dat je aan een bepaald boek gaat beginnen of een bepaald hoofdstuk gaat beginnen. Dus iedereen kan dat thuis voorbereiden. Oh. En komt het dan deze keer niet aan de orde, dan is het de volgende keer weer. Dus het is geen verspeelde moeite.
Nee.
Maar wat ook kan zijn, is dat je in de week een bepaalde gedachte hebt. En dat je zegt van, nou, ik wil graag met andere mensen delen. En eens horen hoe anderen daarover denken. Ja. En dan zeg je van, nou, ik heb een bepaalde indruk. En daar wil ik het een keertje over hebben. En dan wordt er heel makkelijk afgeweken van het standaardboek.
Mm-hmm.
En dan is de ene keer de een die iets zegt en dan is de andere keer die bepaalde leiding neemt dan om uiteen te zeggen wat zijn ideeën zijn.
Hoe gaan jullie nu komende zondag? Dan is het Pinksteren, zeg maar. Wat zit er in jouw hoofd nu, zeg maar, wat je denkt van nou, dat zou ik willen delen met de groep?
Ja, we hebben niet dat we speciaal een Pinksterdienst hebben. We hebben niet een speciale kerstdienst. Wij gaan niet echt mee met de feestdagen zoals die zijn. We proberen eigenlijk gewoon actueel wat het meest leeft, waar je het meest mee bezig bent, om dat naar voren te brengen. En dat wordt vaak beïnvloed door, het kan het nieuws zijn, het kan inderdaad het feit van Pinkster zijn, dat dan dat een rol gaat spelen.
Ja.
Maar we gaan niet speciaal een Pinksterdienst voorbereiden.
Ja. Maar er speelt vast iets in jouw hoofd nu al, waar je denkt van, nou, dat heb ik al meegenomen, zeg maar, deze week.
Nou, dat zou kunnen zijn bijvoorbeeld het meewerken aan dit programma.
Ja.
Dat je zegt van ja, wat is onze plaats in de wereld? En hoe kunnen we ons licht laten stralen?
Ja.
Dat zou een punt kunnen zijn, ja.
Ja. Want hoe zit dat bij jullie groep, zeg maar? Ook dat idee van zo'n missionaire kant. In de Bijbel staat beschreven, zeg maar, hoe Jezus ook de leerlingen erop uitzendt. En hun een opdracht meegeeft en zegt van ik ben met jullie. Tot aan het einde van de wereld erbij. Hoe zien jullie zo'n opdracht, zo'n missionaire opdracht?
Nou, wij hebben geen leden van onze gemeente die Afrika intrekken om daar bijvoorbeeld missiewerk te doen. Maar we hebben wel gebieden dus ver weg waar mensen naartoe reizen en er is veel interactie. Ja. Er wordt veel gereisd onder elkaar. Maar in de dagen dat het Oostblok nog bestond, bijvoorbeeld is mijn vader dan met speciale visums en alle mogelijke poespas is hij dan achter het zogenaamde IJzeren Gordijn gereisd.
Ja.
En heeft daar wel degelijk dat soort werk gedaan dan. Heeft hij zijn eigen vakanties aan opgeofferd om daar dan mensen te helpen. En ja, dat waren dan illegale bijeenkomsten. Waren gewoon, dat mocht niet.
Ging jij niet mee in die tijd?
Ik was toen nog te jong.
Jij was toen nog... Maar je hoorde wel de verhalen, zeg maar weer.
Ja, ja, dat spannende verhaal allemaal. Van.
wat inspireerde jou daarvan, zeg maar? Van die verhalen van dat jouw vader zo daarheen trok?
Wat mij altijd heeft geïnspireerd is de opofferingslust die hij had. De bereidheid die hij had om zijn eigen belang opzij te zetten. En dat is iets wat me altijd bijgebleven is. Hij heeft... Toen hij met mijn moeder trouwde, heeft hij tegen haar ook gelijk gezegd van... luister, je zult bij mij altijd de tweede plaats in mijn leven innemen.
Tweede plaats
achter Jezus.
Achter Jezus, ja.
We zijn nog steeds in gesprek met Paul van den Berg van de huisgroep. En ik begreep net, u valt met uw groep onder een bepaalde... ja, kerkgenootschap zou je kunnen zeggen, toch? Als ik het goed heb.
We zijn niet zelfstandig. Wij hebben natuurlijk mensen die soortgelijk denken over de hele wereld verdeeld. En wij houden helemaal niet van een naam. Dus we hebben ons geen fantasienaam gegeven. De eerste gelovigen, daar werd een naam voor bedacht. En dat was dan christenen, als volgers van christenen. Nou, dat vind ik mooi genoeg. En een fantasienaam, dat is ja iets wat je van je menselijke brein eraan toevoegt. Dus dat hoeft voor ons allemaal niet.
Maar er zijn mensen hier zijn van een katholieke kerk, zijn mensen van een protestantse kerk of zo. Wat onderscheidt zeg maar, jullie groep zeg maar, zich van
de reguliere
kerkgangers of zo? Ja, dat is natuurlijk... ook tussen aanhalingstekens weer.
We zijn natuurlijk protestants.
Ja.
En wat ons grotendeels onderscheidt is het feit dat we geen dominee hebben. We hebben geen administratie, we hebben geen ledenadministratie. Wij komen samen zoals dat in het begin deden eigenlijk. Iedereen op eigen titel. En dat wordt...
En elke keer vertelde je me een keer met... Het liefst eigenlijk altijd met avondmaal of met een maaltijd. De viering van de maaltijd erbij.
Ja, avondmaal hebben we elke week natuurlijk. En dan hebben we de week hebben we ook nog een bidstond door de week.
Ja.
Maar voor de rest hebben we dan een prediking. Evangelieprediking ook op een zondag. En een bijbellezing.
Ja.
Dus we hebben een druk programma op zondag.
Maar dan gaan we weer even terug van wat zeg maar het een beetje verschil. Even kijken om duidelijk te maken wat jullie nou zijn. Waar zitten nou de grote verschillen, zeg maar?
Het grote verschil is inderdaad het ontbreken van een dominee als, mm-hmm. als iemand die leidt. Het feit dat iedereen zelf kan meedoen in de lezingen dan. En dan zijn er verschillende afdelingen ook gekomen, want ja... 150 jaar geleden begon het als één grote eenheid.
Ja.
Maar in de loop der tijden zijn er allerlei verschillende leren en verschillende ideeën gekomen natuurlijk die we verdeeldheid hebben gebracht. En zijn splintergroepjes, zou je het kunnen noemen, ontstaan. Ja. Want mensen verwijzen vaak naar ons als de broederen of naar de vergadering van gelovigen. Maar als je dan kijkt naar wat onze groep specifiek verschilt van de andere mensen die tot de vergadering van gelovigen behoren... is dat wij een bepaalde visie hebben op zoonschap van Jezus. En er zijn sommige mensen die zeggen dat hij in eeuwigheid al een zoon was. En wij gaan uit van de schriftplaats waar staat dat... Gij zei, mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat de Heer in mensheid gekomen is. En dat hem zoon maakte. Omdat hij zoon geworden is voor ons. Zodat hij ons tot de Vader zou kunnen leiden.
Dan ga ik het proberen eventjes in simpelere taal eventjes te vertalen. Een eeuwig zoonschap is iets van dat we zeggen van... Jezus was er al vanaf het begin. Zeg maar. Vanaf de schepping eigenlijk was Jezus al een zoon van God. En jullie zeggen van... We gaan uit van het idee dat Jezus bij het moment dat hij echt mens geworden is...
Ja.
Dus dat is eigenlijk bij de geboorte in Bethlehem.
Ja.
Dat hij daar zoon van God geworden is. Klopt dat? Zeker een beetje zo goed?
Op een bepaald moment, ja, een zoon is ons geboren.
Ja.
Een kind is ons gegeven. Zo wordt dat profetisch voorspiegeld.
Ja.
Maar je kan niet zeggen, naar mijn mening, dat als je denkt aan de drie-enigheid in een voorbije eeuwigheid, dat daar één iemand was die zijn oorsprong in de ander vond. Dat kan je niet zeggen. Maar de Heer Jezus is mens geworden voor ons, zodat hij ons als mensen ook tot de Vader zou leiden. God was niet langer de Almachtige die boven alles stond en alleen maar zijn eisen en zijn wetten neerlegde. Maar hij werd ons bekend als een liefdevolle Vader. En de gedachte van het Vaderhuis en dat wij zonen zijn geworden met Jezus. Dat is allemaal vanwege ons. Om voor ons dingen begrijpelijk te maken. Zodat wij in die genade zouden kunnen meekomen. Ja.
En wat inspireert jou, zeg maar, in dat leven en in het lijden en sterven van Jezus? Wat komt daar voor jou, zeg maar, het meest naar boven?
Het feit dat iemand door wie de wereld geschapen zijn, in staat is om zichzelf te onderwerpen aan de handen van mensen. En weet wat het is om een heel leger van engelen te kunnen afroepen van de hemel en dat niet te doen. En gewoon vrijwillig zich door zijn eigen schepsel laat kruisigen. En dat is iets voor mij, daar raak je nooit over uitgepraat.
Nee. Jezus zo'n mens geworden is en die trouw, zeg maar, hè, wat aan mensen, dat hij daar zo mooi om uit.
Praktische informatie. Als mensen, mannen in dit geval, deel zouden willen nemen aan uw groep.
De vrouwen mogen er ook bij zitten.
Ze mogen erbij zitten, oké. Waar, wanneer, hoe laat kunnen ze u dan treffen?
De Michiel ten Hovenstraat in Delft. Zondags begint de dienst om 10:00. En we hebben daarna een koffiepauze. En het is meestal rond 1:00 of 2:00 is wel afgelopen. En iedereen is welkom. Het is best om van tevoren even te bellen natuurlijk.
Ja, en bij wie moeten ze bellen of waar vinden ze het telefoonnummer?
Het beste kan ik misschien een 06-nummer opgeven, omdat dat altijd bereikbaar is. Ja. Dat is 0653-209-108. En voor de rest hebben wij geen website, want ik zeg al, wij zijn geen organisatie.
Nee,
precies. Dus die contactgegevens, die zijn dat. Als ze dit telefoonnummer bellen, wie krijgen ze dan aan de lijn?
Dan krijgen ze mij als het goed is.
Kijk, dat is wel fijn om te weten. Dus dan hoort u inderdaad met Paul van den Berg. En dan kunt u aangeven dat u interesse heeft in de groep die samenkomt in de Gabrielschool.
Ja.
Dan kunnen ze zich aanmelden en dan kunt u op zondag om 10:00 in ieder geval zich melden daar bij de school. En dan kunt u hen verder begeleiden, neem ik aan.
Ja, tuurlijk.
Nou. En voor de gedachte van de week heb ik een gedichtje. Nou ja, gedichtje. Een soort lezing, overwegingje over moeders. Het was tenslotte moederdag vorige week. En toch, na een eindeloze wachttijd, waarvan niemand ooit de uren telde, kwam eindelijk de vrede. En zij schreef haar naam op het voorhoofd der moeders. En de moeders spoelden over het verbrande land als verkwikkend water. En overal waar zij kwamen, bliezen zij de stem van hun kinderen in de vier windstreken. Naar het noorden, om de haat te verdrijven uit het hart der mensen. Naar het oosten, om wijsheid te enten op ieders voorhoofd. Naar het zuiden, om vergiffenis te zaaien in ieders mond. Naar het westen, om alle mensen te besmetten met liefde. Tot ze onherroepelijk van elkaar zullen houden als broers en zusters. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze uitzending van Kerk in Delft. Ik wil Nicky en Henk heel hartelijk bedanken voor de techniek. Mijn gasten Kees Witte, Paul van den Berg en Fred van Helden. Mijn naam was Mechtelt en ik dank u vanuit de studio. Ik wens u vrede en alle goeds voor de komende week.